Ik heb twee schriftelijke vragen. Maar wij weten uit ervaring dat wij met de mondelijke vragen makkelijk de tijd vol krijgen. Maar het begint al meteen met een hele moeilijke. Wij kunnen bidden voor een behouden reis. Toch gebeurt er soms een ongeluk. Hoe moeten we dit zien? Iemand zei ooit eens een keer, als je boven de 120 rijdt, dan gaan de engelen niet meer met je mee. Dus je kunt wel bidden voor een behouden reis, maar dan kun je niet denken, dat zou nou exact weer hetzelfde soort van verzoeken zijn. Zeg, nou, ik kan makkelijk 200 km per uur rijden. Die bon neem ik dan op de koop toe. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Een behouden reis, ja, maar je hebt ook een enorme verantwoordelijkheid om voorzichtig te rijden. Geen alcohol in je bloed te hebben. Zorg dat je voldoende rust neemt, et cetera, et cetera, et cetera. Dan nog kunnen er ongelukken gebeuren. Zeker ongelukken door wat een ander je aandoet. Maar dat soort gebeden, die hebben altijd een soort boemerang effect. Ze keren voor een belangrijk deel ook op je eigen hoofd terug. Je kunt bijvoorbeeld niet vrijblijvend bidden om de bekering van je buurman. Want je kunt er dan zeker van zijn dat de Heer God jou bij uitstek zal willen gebruiken om die goede man met het evangelie bekend te maken. Dat is heel vaak zo. Dat is het beroemde voorbeeld van Jozua. Die bidt de Heer God, hoe kan het nou? Bij Ai hebben we 36 man verloren en bij Jericho ging het zo fantastisch. En dan zegt de Heer God, sta op. Hou op met bidden, je moet handelen. Je moet wat doen. Er is een tijd om te bidden, maar er is ook een tijd om op te staan van het gebed en te handelen. Hij moest namelijk, er is een vloek op het leger, et cetera. Hij moest aan de gang gaan. Het is die geweldig belangrijke samenhang van verantwoordelijkheid en Gods bewarende genade. Maar je verantwoordelijkheid blijft altijd ten volle bestaan. Je kunt niet met Psalm 91 in de hand bij de Rijksweg zeggen, nou, ik doe mijn ogen dicht, ik steek over. Want de Heer heeft beloofd dat hij ons zou bewaren. Nee, zo werkt het niet. Ik ben altijd getroost door die balustrade op het witte dak. Waar je in Deuteronomium over hoort. Je moet op het witte dak, op het platte dak bedoel ik, moet je een muurtje aanbrengen zodat je kleinkinderen er niet afvallen. Hij zegt niet, denk erom dat je geen muurtje bouwt. Dat is een vorm van ongeloof. Je moet op mij vertrouwen. Ik zorg ervoor dat jouw kleinkinderen niet van het dak afvallen. Nee, zo werkt het niet. Ik hoorde pas geleden van een stel dat werkelijk zo dacht. Als de kleine kindertjes, als ze op bezoek gingen, dan zorgden ze niet voor een oppas, want ze zeiden, de Heere God zal onze kindertjes wel bewaren. Dat is onverantwoord. Zijn vader was net zo. Die deed ook nooit de deur s'nachts op het slot, want hij zei, de Heere zal mijn huis beschermen. Hier zie je hoe de verantwoordelijkheid en de bewaring van de Heere God helemaal uit balans zijn geraakt. Je kunt die verantwoordelijkheid zo ver opschroeven dat er voor de Heere God nauwelijks nog plek over is, om zo te zeggen. Je zegt, Heere, geef ons heden ons dagelijks brood, terwijl je al 10 broden in de vrieskist hebt liggen. Dan heb je al zodanig ingedekt dat de verhoring van het gebed verzekerd is. Maar je kunt ook aan de andere kant doorslaan. Dat je geen enkele verantwoordelijkheid meer neemt voor dingen die je zelf zult moeten regelen. En dat... Zo werkt het natuurlijk ook niet. Daarmee is niet gezegd dat als je een ongeluk krijgt, nogmaals, dat het altijd door je eigen schuld komt. De anderen kan je ook aanrijden. We hebben ook vaak gebeden, niet alleen maar hier, geef ons behouden vaart, maar bewaar ons voor wat anderen ons zouden kunnen aandoen. Hoewel ik er eerlijk bij moet vertellen, ik kijk met een schuine oog naar mijn vrouw. De meeste aanrijdingjes die ik gehad heb, waren ook allemaal door mijn schuld. Hè. Dat moet ik er wel eerlijk bij vertellen. Maar ik heb nooit tegen de Heere God gezegd, ik had u zo gebeden om een behouden reis. Ik zei wel, Heere God, help mij om de vorige keer wat voorzichtiger te zijn. En behoedzamer, beter op te letten. Dus, maar we hebben nooit de belofte gekregen dat het ons allemaal gladjes zou gaan. En dat zou ook niet goed voor ons zijn, niet gezond voor ons zijn. Je maakt allemaal je dingen mee. Soms is het alleen al mooi dat je daardoor ook beter anderen kunt begrijpen. Als alles glad gaat in jouw leven, hoe kun je dat nog meevoelen? Ik heb 7 jaar geleden een licht hartinfarct gehad en ik ben er vaak zo dankbaar voor. Omdat ik denk dan, ik heb eindelijk ook eens wat gehad. Als ik nou met een ander praat, daar zit die broeder die mede de avond van tevoren met een andere dokter in de zaal. Zei, je moet absoluut naar de dokter, want je ziet er niet goed uit. Heerlijk, en die dokters zien het aan je neus. En allebei zeiden dat dus de volgende ochtend ging ik naar de dokter. En hij zei, je hebt vannacht een hartinfarct gehad. Ik heb er niks van gemerkt. Maar ik moest wel opgenomen worden en gedotterd en alles. Dus ook dat, hoera voor de dokters. Paulus heeft het over de geliefde arts Lucas. En dat was toch niet eens maar zijn broeder. Wat denkt hij, of het zou zijn beroepje nou kunnen schelen. Nee, ik denk dat Paulus ook blij was dat hij af en toe een aspirintje van Lucas kreeg. Dat hij ook in dat opzicht steun aan die man had. De Heer Jezus zegt, onomwonden, zieke mensen hebben een dokter nodig. Diezelfde man waar ik straks over had, die nooit zijn huis afsloot, die had een dochter. We hebben daar heel lang voor gebeden, want hij vertikte het om met haar naar de dokter te gaan. Ze had naar de mens gesproken gered kunnen worden, maar ze is op een hele nare manier gestorven. Omdat hij dacht dat het een daad van ongeloof was om naar de dokter te gaan. Dat is een lastig onderwerp vanwege die fijne balans tussen verantwoordelijkheid en wat de Heere God, wat hij moet doen. Ik zal u nog een mooi voorbeeld geven, ja, terwijl ik zo praat, want ik zie die vraag aan, dan schieten allerlei gedachten door je hoofd. Je hebt ook een mooi voorbeeld in de psalmen zelf. Waar staat als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de bouwlieden daaraan. Daar heb je nou een mooi voorbeeld. Die bouwlieden hadden kunnen zeggen, nou wij gaan met de armen over elkaar zitten, de Heer bouwt het huis. Dat staat toch duidelijk in die tekst, als de Heer het huis niet bouwt, hij bouwt het. Nee, jullie moeten het bouwen. Maar aan de zegen des Heren is het al gelegen. Zonder zijn zegen gaat het niet goed. Dan heb je dan weer een mooie, fijne samenspel. Als de Heren de stad niet bewaart, te vergeefs waken de wachters. Je moet wel wachters hebben. Als ik die broeder nog eens tegen was gekomen, maar hij is al lang overleden, dan zou ik tegen hem gezegd hebben, broeders, er zijn wel wachters in de stad, hè? Je hebt geen oppas voor je kinderen nodig en je hoeft je deur niet af te sloten. Nee, er zijn wel bewachters in de stad, ondanks dat de Heer de stad bewaakt. Daar hebben we wachters, maar die wachters op hun beurt, ja, die zijn weer nergens als de Heer ze niet helpt en ondersteunt. Nou, misschien is dat wel het mooiste voorbeeld in de Bijbel waar ik nou zo aan denk. We hebben onze verantwoordelijkheid, wij moeten bouwen, wij moeten bewaken, maar zonder zijn zegen wordt het allemaal toch nog niks. Nou ja, daar wou ik het maar bij laten wat deze vraag betreft. In vers 13 wordt de leeuw twee keer genoemd. Kunt u daar iets meer over vertellen? De slang snap ik, maar de leeuw is toch ook een beeldenis van de Heer Jezus? Nou, met het laatste beginnen, 1 Petrus 5 zegt dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Sommige beelden kunnen dus wel degelijk voor allebei gebruikt worden. De duivel kan rondgaan als een briesende leeuw, want het is uiteindelijk alleen maar beeldspraak. Dus er zijn bepaalde overeenkomsten. Zoals wanneer de duivel achter Gods volk aangaat om het te verdrukken, dan kan hij zijn als een verscheurende leeuw, zo ervaren ze hem. En andere keer als het om zijn listen gaat, dan is het meer de arglistigheid van de slang. En trouwens, omgekeerd is het net zo. De koperen slang, waar is dat een beeld van? Niet van de duivel, maar van de Heer Jezus. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dus de koperen slang, ondanks dat het een slang is, is het toch een beeld van Christus in dit geval. Ze waren door de slangen gebeten en ze werden gered door iets wat daaraan herinnerde. De koperen slang. Maar daar is duidelijk een beeld van de Heer Jezus. Dus je moet altijd de samenhang duidelijk maken waar een beeld voor staat. Je hebt niet één beeld dat consequent door de hele Bijbel altijd precies hetzelfde betekent. Daar komt nog iets kleinigheidje bij. Er staat hier de felle leeuw en de jonge leeuw. Leeuw en jonge leeuw zijn in het Hebreeuws heel verschillende woorden. En dat is lastig in de vertaling, want soms klinkt dat in het Nederlands dan niet mooi. De leeuw en de jonge leeuw. Ja goed, het is een naam voor de jonge leeuw, maar doordat het twee heel verschillende woorden zijn in het Hebreeuws klinkt het daar veel mooier dan wanneer wij vertalen leeuw en jonge leeuw. Dat is hier ongetwijfeld ook zo. Nou ja, dat waren de schriftelijke vragen, vrienden. Dus ik zou zeggen, brand maar los. Nou, jij hebt een enorme achterstand, Kees, ik ben twee keer niet geweest. We houden dat scherp bij. Dus ik zou zeggen, kom op. In welk opzicht is hij niet? Ik heb nog niets gehoord. In welk opzicht is hij niet goed?
U gaf dat zo aan van de Heer Jezus in de confrontatie. je zou zeggen, hij was de mond der waarheid, dat er nou één het recht had om te zeggen tegen de duivel, maar ik vind, maar dat doet hij niet, hij zegt, er is geschreven.
Juist, heel mooi. Dat is heel mooi.
Wat merk ik nou, dus, ja, een beetje subjectief natuurlijk, wat merk ik nou om me heen, zelfs bij ambtsdragers, noem maar op, ik hoor steeds meer, ik vind, en dan zeg ik, ik vind dat. En ik hoor steeds minder, maar er is geschreven.
Ja.
Of dat men bij besluiten nemen, nou eerst is graaft in het woord, voordat je heel snel, ik vind, roept.
Ja.
Kent u daar iets in? Of is
ja,
dat,
ik snap het wel, ik snap. Nee, het is niet een soort zwartgalligheid, het is een beetje eenzijdigheid. Ik zei een paar, mijn vrouw zei dat ik altijd tegen gif geef, tegen gas, de andere kant naar voren haal, dat doe ik dus nou ook. Maar jij hebt er niet zoveel last van, zij veel meer. Maar in de eerste plaats, er staat geschreven, dat heeft ook een risico in zich. Ik zei straks al, elke ketter heeft zijn letter. In mijn jeugd hoorde ik een aardig voorbeeld in. Dat werd dan gebruikt om de methode van de Jehovah's getuigen aan de kaak te stellen. In het Oude Testament staat Kaïn sloeg zijn broeder Abel en in het Nieuwe Testament staat geheen doe gij desgelijks. Op die manier kun je elke denkbare leer aan elkaar plakken met teksten. Er staat geschreven kan dus ook volkomen verkeerd uitpakken. De duivel zegt ook er staat geschreven. Dus dat is het ene kant. Er staat geschreven goed, maar worden teksten goed gebruikt? Zijn ze van toepassing op deze situatie? Of is het een eenzijdig schriftgebruik wat typerend is voor alle ketterijen? Uit het verband gerukt. Omdat men, zoals de Sadduceeën, de schrift niet echt kent en ook de kracht van God niet. Aan de andere kant, de Bijbel is een moeilijk boek. Ik ben er al 64 jaar in aan het studeren en ik ben er nog steeds niet uit. En dat moeilijke, dat betekent ook dat er dus ontzettend veel verschillende benaderingen zijn van de schrift. Denkramen waarbinnen de schrift, ik noemde er straks al in de preek een paar voorbeelden van. En in zo'n situatie, als iemand zegt ik geef de voorkeur aan een Kuiperiaans gereformeerd denkraam. Dat past ook erbij, ik vind. Ik vind dat Abraham Kuiper, om er even een willekeurig voorbeeld te noemen, waar degelijke, bevindelijke vormdelen maar niet zo van houden. Maar ik vind dat Abraham Kuiper uiteindelijk het meest bij het rechte eind heeft, het meer het beste te schrijven. Dan mag je best zeggen, ik vind. Je zult uit al die verschillende benaderingen toch moeten kiezen. Ik zal straks elke keer de naam in het oor fluisteren, maar een tijd geleden trad ik op samen met een bekend gereformeerd theoloog van de bevindelijke richting. En hij had wat kritisch geluid over de bondstheologie. Toen zei ik na afloop tegen hem, ben je eigenlijk nog wel gereformeerd? Toen zei hij, ik zeg nou met mij horen, ik weet niet meer precies hoe die zijn, maar het kwam hierop neer, doet het er wat toe? Ik zei, nee, geen fluit. Prima, jongen. We zijn het helemaal eens. Hij trad dus buiten de oevers van zijn paradigma, van zijn denkraam. Waarom? Omdat hij in de Bijbel ontdekt had dat het zus of zo in elkaar zit. En dat is wat typeert van onze tijd en daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Maar dan mag je dus ook best zeggen, ja, dat kan wel zo door de traditie gezegd zijn. Maar ik vind dat helemaal niet zo in de Bijbel. Ik vind dat het anders in de Bijbel wordt gepresenteerd. Dus je mag best zeggen, ik vind. Als je maar niet zegt, Paulus zegt dit, maar ik vind zo. Paulus had blijkbaar wat tegen vrouwen, daarom mogen ze nooit aan het woord komen. Maar ik vind dat, dan ben je verkeerd bezig. Maar als je zegt, de schrift is een moeilijk boek en in alle verschillende benaderingen van de schrift voel ik mij het meest thuis bij Henry Kersten, om er even wat te noemen. Noemen ze een bekende Baptist, John de Baptist bijvoorbeeld, ik voel me het meest thuis bij John de Baptist, even voor de Baptisten onder ons. Dat mag je best zeggen. Je mag zeggen, een heleboel ingewikkelde theorieën. Er zijn van die teksten in de Bijbel, er zijn 48 theorieën over, weet je wel. Voor de doden gedoopt worden, dat is een mooi voorbeeld ervan. Nou, dan zeg je, ik vind dat die en die toch de meest bevredigende uitleg ervan geven. Dus, maar dan is het een ik vind in het kader van de schrift zelf. Je zoekt je weg door die schrift en je zegt, nou, ik ga achter hem aan. Mijn ervaring is, dat komt goed met hem uit. Maar als zegt, Paulus zegt dit, maar ik vind dat, oh, dat is een kloof, dan is er een kloof tussen ons. Want dan is daar de schrift en daar zijn jouw meningen. Jij weet het beter dan de Bijbel. Dat is altijd fout. Maar als iemand zegt, nee, we houden het onder de schrift. Maar jij ziet het anders. Jij meent toch dat je kleine kindertje moet dopen. En die anderen die menen toch dat ze gelovigen moeten dopen. Dat moet kunnen. En dan zeg je, ik vind dat die of die. En dan weet je ook nog als je verstandig bent dat dat, ik vind, nog heel erg sterk bepaald is door wat je ouders je bijgebracht hebben en de catechiseermeester en al die dingen meer. Het is onmogelijk om volkomen zelfstandig te denken. Wij zijn gevormd door onze jeugd, door onze ouders en door onze kerk en onze catechisatie en alles. Dat is ook niet erg, dat kan ook niet anders. Dus, nou ja.
Maar het feit dat de Heer Jezus dat zegt, er is geschreven, mag ons toch wel tot
absoluut
zijn om met problemen te zoeken in de schrift.
Zo is dat.
God voorzien ons daarin antwoord geeft.
Ja. Maar als ik een voorbeeldje neem, ja, ik ga weer tegenspreken, mijn vrouw krijgt straks weer op mijn kop. Nee hoor. Kijk, bij homoseksualiteit heb je tenminste nog een paar teksten. Dan kun je verschillen van mening hebben over de uitleg. Maar als ik merk dat mensen over het terrein van transgenders, waar de Bijbel totaal niets over zegt, al een kant-en-klare Bijbelse mening hebben, dan moet ik ook wel eens een beetje lachen hoor. Je moet ook wel af en toe om jezelf kunnen lachen. Ja, jongen, hou op alsjeblieft zeg. Dan wordt er een redenering opgezet van een aantal standpunten op elkaar gestapeld. Dus dat heb je natuurlijk ook wel. De Bijbel geeft ook niet op alles een antwoord en dan komen die ik vinds.
Man en vrouw schiep hij.
Ja, oh jongens, hij begint ook al met... Okay. Ik dacht al, ik moet geen voorbeeld noemen. Ja, ja. Had u ook een vraag, mevrouw?
Ja.
Wat dan?
Ik kom met een fris goed voor in de kerk, maar ik heb vroeger ook altijd psalm geleerd. Geef hier de koning uw recht en uw rechtigheid. Uit de koning zo nu rechten. En de laatste weet ik niet.
Ik ook niet.
Nee, maar ik denk, ja, u had het over rechten.
Oh, ja, maar de Bijbel spreekt ook over recht en gerechtigheid. Heel veel. Het is ook wel jammer, het zijn twee woorden die veel op elkaar lijken, want in het Hebreeuws zijn het twee heel verschillende woorden. Maar recht betekent vooral dat uiteindelijk in deze wereld door de Heer Jezus een bestel in het leven wordt geroepen waarbij we elkaar recht laten wedervaren. En dat heb je nu al. Het Koninkrijk Gods in Romeinen 14, daar zie je dat Paulus het heeft daarover een verschil van opvat. De een vindt je mag dit niet en de ander vindt het moet kunnen. Nou, ze hebben wat voorbeelden in heel wat gemeenten, we gaan geen voorbeelden noemen. Waar je verschil van mening over kunt hebben. En het heeft Paulus erover niet wie het er nou gelijk, maar over de vraag hoe ga je daarin nou met elkaar om. En dan zegt hij, we zijn opgenomen in het Koninkrijk Gods. En het Koninkrijk Gods bestaat uit rechtvaardigheid, dat is elkaar recht doen. Maar dan is mijn verantwoordelijkheid dat ik u recht doe. Maar dat is niet hetzelfde als dat u zegt, ha, ik heb het recht. Nee, zo praten we niet. We praten vanuit plichten. Ik heb het plicht om een ander recht te laten wedervaren. Als iemand een andere opvatting heeft, dan zijn we ook bij de vorige vraag, een theologische opvatting. Het is zo gemakkelijk om die belachelijk te maken. Ik zit wel eens dingen te schrijven, ik had het vandaag nog. Totdat als iemand nou kwaad wil, dan kan hij gewoon dit zeggen, dat zeggen, dat zeggen, dat. En haalt me volledig onderuit. Dat gebeurt ook constant. Hè? En dan laat je de ander niet recht laten wedervaren. Het is zo moeilijk een ander te bestrijden, want je moet zo in zijn huid gekropen zijn. Nou, wie heeft daar de tijd voor, wie heeft daar de interesse voor? Als je bijvoorbeeld al weet dat het niet klopt wat die ander zegt. En dus je laat die ander niet recht laten, je laat hem niet uitpraten. Je luistert niet goed naar wat hij echt te zeggen heeft en wat hij echt bedoelt. Dat is rechteloosheid. Maar die ander kan niet zeggen van, ik heb het recht dat jij... Zo praten we niet met elkaar. Ik heb de plicht om jouw recht te laten wedervaren. Zoals Alexander Haig, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, een enorme opstand van studenten tegen ze kreeg in Berlijn, jaren geleden. Was het onder Reagan, denk ik, hè? En toen zei Haig tegen hen, ik ben het totaal met jullie oneens, maar ik zal altijd knokken voor jullie recht om te zeggen wat je meent. Had hij het dan wel over rechten, maar wat ik ermee bedoel is, we zijn er niet om met mening onder de... We zijn gelukkig vanaf dat we de ander die anders denkt op de brandstapel zetten. Dat valt het meest volgelijke. Maar we moeten die ander recht laten wedervaren. Je kunt best zeggen, ik ben het niet met je eens. Maar ik zie wel dat je heel serieus met de Bijbel bezig bent. Het is niet jouw ik vind tegenover de Bijbel. Je bent er heel serieus mee bezig. Je komt tot andere conclusies. Ik kan het ook wel volgen hoe dat gaat. Maar uiteindelijk denk ik toch dat je ernaast zit. Maar je hebt altijd het recht om te zeggen hoe jij er tegenaan kijkt. Maar dan doe ik hem recht. En dan zit je dus veel meer in de sfeer van plichten. Het Koninkrijk Gods. Het eerste wat je moet doen als je het Koninkrijk Gods wil binnentreden, is je laten dopen. Staat er in Matthäus 28. En vervolgens leren onderhouden alles wat ik u geboden heb. En alles wat ik u geboden heb, dat gaat allemaal over de manier hoe ga je met elkaar om. Dus recht laten wedervaren. Wie nog meer? Twee tegelijk. Wie, was het nou Jan of Mart? Kijk, dat is nou de ware ootmoed, Jan.
Daar valt toch veel in te leren. Jaren geleden toen ik tot geloof kwam, ik zeg er speciaal geloof, niet het geloof. Want ik was nog een jochie natuurlijk in het geloof.
Was dat in Gouda?
Nee, dat was in Utrecht. Bij de One Way Days.
Oké, okay. Ja, zeker, natuurlijk.
Nou, nou ja, goed. Ik kwam daar tot bekering, of tot geloof, bekering ook. En toen ging ik, was ik zoekende, ik kwam in Amsterdam terecht. En ik kwam daar in de Kerkstraat, nummer 7 in Amsterdam. En daar was een sekte, had zich daar gehuisvest. En daar werd mij alleen geleerd de dingen die zij belangrijk vonden om dat ik moest weten. Maar ze zongen bijvoorbeeld ook van you have to be a baby en you have to deny yourself. En, maar ik later begreep ook dat was toch alleen maar bedoeling om je te kunnen.
Ja, ik vrees van wel. Ja. Dus, maar daar ben je dus weer van verlost.
Daar ben ik intussen van verlost, ja. Ja, gelukkig wel.
Ja, bijzonder. Maar wat is je vraag nou?
Mijn vraag, nou, dat was niet zozeer.
Oh, het was meer een opmerking.
Een opmerking.
Ja, dat je in zoek. Ja, dat is waar.
Anekdote op waarheid berust.
Juist, ja, ja. Ja, nou ja,
dat. Omdat we door sectes hadden gehad en ja. Van alles nog kunnen vertellen.
Ik begrijp het helemaal. Maar jij bent aan de beurt. Of heb je ook alleen maar een mededeling?
Nee, het is lastig. Hoe breed is het verbod? Ik zal het even toelichten. Vanmorgen was ik van rond 17, leek voor het zand. En dan kwam in de uitleg, in de studie bij de Oude Testament, werd dat verklaard, de opstelling vanuit het verbond. Maar in die zand wordt ook de heidenvolk genoemd. Terwijl het aan de andere kant op gaat het volk van Israël. En ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe breed is dan het verbond?
Je weet dat in 1919. De tegenwoordigers van de christelijke gereformeerde kerken en van de gereformeerde gemeenten samen gepraat hebben over het verbond. Wat zou het nou mooi zijn geweest als die gemeenten allemaal bij elkaar waren gekomen, maar de ene club beweerde dat er maar één verbond is en de ander dat er drie verbonden zijn. We zullen dan maar in het midden laten wie wat zei. En daar is het op stuk gelopen. En ik moet altijd een beetje glimlachen als iemand zegt het verbond. Dan zeg ik altijd welke van de 9 bedoelt u? Er zijn in het Nieuwe Testament in de Bijbel 9 verschillende verbonden. 2 verbonden van Abraham en het verbond van de Sinaï en dan het nieuwe verbond. En dan heb je nog het verbond met David, je hebt het verbond met Levi. Noach natuurlijk. Ja, precies. Ja, en Numerie. Ja, dat is mooi. Ja, maar dat heeft met Levi te maken. Dat is, dus als iemand zegt het verbond. Ik herinner me nog na afloop van een preek, dat is al heel lang geleden. Dat iemand zegt, u spreekt zo weinig vanuit het verbond. Ik zei, gereformeerd vrijgemaakt. Was nog waar ook, zeg. Dat zijn shibboleths. Dat zijn keywords. Als je die niet gebruikt, dan voelen ze zich ook onwennig. Dan voelen ze zich onwennig. En dat is, dat is wel heel boeiend. Dus het verbond bestaat niet. Tenzij dat je gewoon simpel bedoelt het nieuwe verbond. En dat bedoel je natuurlijk in feite. Je bedoelt het nieuwe verbond van Jeremia 31, waar Hebreeën 8 uitvoerig op ingaat. Ja, maar de leeftijd zegt niet zoveel. Dat die gedachte van het nieuwe verbond, die vind je ook al bij Jesaja. Dat is ook een hele tijd voor Jeremia. Deze Jeremia is niet pas de eerste die dat onthuld heeft. Je zou kunnen zeggen, bij wijze van spreken, bij de zonde met het gouden kalf. dan had het oude bestel eigenlijk al zijn val beleefd. Dan is er al, en eigenlijk vanaf het allereerste begin zit het er al in opgesloten, dat het uiteindelijk om een nieuw verbond gaat dat in Christus gevestigd wordt. Dus die, dat gaat al terug, nou, zover als je maar kan denken. En dan moet ik even denken waar we het over hadden. Over, ja, dus het gaat uiteindelijk over het nieuwe verbond. En het probleem daarvan is dit, dat het in Jeremia 31 gesloten wordt met het huis van Israël en het huis van Juda, dus met de 12 stammen. In Hebreeën 8, het is niet voor niks dat het in de Hebreeënbrief is, aan de Jood, aan Joods, aan Messiaans beleidende Joden geschreven, zouden we vandaag zeggen, waarin dat ook nog eens een keer weer geciteerd wordt, het huis van Israël en het huis van Juda, dus de 10 en de 2 stammen. Strikt genomen wordt het nieuwe verbond gesloten met Israël. Maar, dan begint al meer de moeilijkheid. Ik werd pas gevraagd om een boek te beoordelen van een hervormde dominee. Het was best een aardig boek. Alleen hij, ik zei, waarom begint nou die kerk bij, ja, bij Adam, zei hij, niet bij Abel. Dat vond ik ook wel origineel. De kerk van het Abel. Hij was heel verbaasd erover. Hij had er nooit gehoord dat hij er anders over kon denken. Ik zei, er komt nog wat bij. Ik zei, iedereen die zegt dat de kerk begint bij Adam, CQ Abel, dat zijn ook altijd vervangingstheologen. Die twee zijn bijna niet los verkrijgbaar. Nou, toen schrok hij helemaal. Dus het is best een aardig boek. Ik zeg maar, zolang jij op die lijn blijft zitten, maar ja, hervormde dominee, wat wil je nou dan van verwachten? Kan die nog wel hervormde dominee blijven als hij zegt, de kerk is op de Pinksterdag ontstaan? Ja, maar dat geldt voor ons allemaal ook eens. Nee, maar ik bedoel maar, hij dacht binnen zijn denkraam, maar hij was helemaal niet van bewust dat er nog andere denkramen daar. Dus ik heb nog niet gezien wat zijn antwoord is. Ik kan straks even kijken of hij al geantwoord heeft. Maar hij schrok daar een beetje van, oh, dat kan dus ook nog. Oh. Ja, want hij, vervangingstheologie, dat wilde hij natuurlijk niet, hè. Want dat is tegenwoordig een vies woord, dus niemand wil dat. Maar intussen zijn ze het vaak wel. Vandaar dat ik ook, en waarom kom ik daar nou op? Als je natuurlijk zegt, wij zijn het Israël van het nieuwe verbond, ja, dan is er geen probleem. Het wordt gesloten met Israël. Nou, wij zijn Israël. Wij zijn allemaal toegevoegd bij Israël door het geloof. Ze horen allemaal bij het Israël van God. Dus dan is er geen probleem. Maar als je zegt, Israël is Israël, en dat zijn wij niet, wij zijn niet Joden. Als je ziet in 1 Korinthe 10 dat Paulus onderscheid maakt tussen Israël en de gemeente Gods, dan zijn dat blijkbaar toch heel verschillende zaken. Dan heb je wel een probleem. Want hij zegt, ja, maar dat verbond is gesloten alleen met die 12 stammen. Ah, zeg ik, maar wij zijn ondergebracht, ik noem dat maar mijn terminologie, onder het afdak van dat verbond. Want de Heer Jezus zegt bij de instelling van het avondmaal, dit is het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. In het kader van hele Matthäus-evangelie ziet hij daar hetzelfde als Matthäus 28 de hele wereld voor zich. Dus alle gelovigen zijn niet letterlijk behorend tot dat volk waar het verbond mee gesloten wordt, maar ze zijn wel op het erf van het verbond. We delen wel in het verbonds zegeningen. Anders zouden we de hele Hebreeënbrief niet eens op onszelf kunnen toepassen. Dan zouden we moeten zeggen, dat geldt alleen voor Messias, beleidende Joden. Dus daar zie je ook, je kunt ook makkelijk eenzijdig worden daarin doorschieten. Nee, het is letterlijk met Israël gesloten en wij zijn Israël niet, maar wij zijn wel onder de zegeningen van het nieuwe verbond gebracht. En dat is al heel veel mooi. En dat is niet een soort tweede rangs, want in feite is onze positie als verbonden met de verheerlijkte Christus in de hemel, als het huis van God waarin de Heilige Geest woont, zulke mooie dingen heeft Israël nooit meegemaakt. Dus we zijn niet slechter af, maar je moet het wel uit elkaar houden, het is niet hetzelfde. Maar er zijn ook weer heel veel overeenkomsten, dus dat is ook een heel groots onderwerp. Staat allemaal in dat boek van 4995, weer het overal. Ik zeg altijd maar, het is een boek van 752 bladzijden. Dat betekent, per bladzijde is het stuk goedkoper dan een dubbeltje. En dan kun je nooit klagen over de prijs. Goed, wie nog meer?
Nou, ik moet ook nog denken aan Romeinen 10, hè, waar dus ook staat dat er verboden voor de Joden zijn. Maar dat is hetzelfde wat u bedoelt, hè?
Ja, ik zit even te denken, ik dacht dat ik Romeinen 10 aardig kende.
Nou, dat kan ook in Korinthe wezen.
Ja, wacht even, vriend. Je doet me denken aan iemand die na een lezing ooit tegen mij zei, lang geleden, Er staat toch duidelijk in de Bijbel, zo en zo. Ik zeg, goede vriend, ik durf er een kwartje om te verwedden dat dat niet in de Bijbel staat. Jawel, zit, het moet ergens in de Bijbel staan. Ik zeg, waar dan? Hij zei, dat weet ik niet, maar het moet er. Maar probeer maar eens te bewijzen dat het niet in de Bijbel staat. Dan moet je de hele Bijbel met hem doorlezen. En aan het eind zegt hij, we hebben er overheen gelezen, let maar op. En dat is ook één probleem met de sectariërs. Ik zal u vertellen, kleine anekdote. Nou, jij toch ook met anekdotes begint. Ooit met een gereformeerd vrijgemaakte dominee was ik op bezoek bij een zwarte kerk in Afrika. Uit nieuwsgierigheid. Wij wilden doordringen tot de hogere regionen. We kwamen bij de leiding. En we hebben een heel interessante discussie. Want het was een beetje vreemdsoortige kerk. Een beetje nog veel vermenging met heidendom en bla bla bla. Maar waar het nou gaat is dit. Ik vroeg hem over de regeltjes. Ik zeg, dat is nogal behoorlijk streng, hè? Jullie mensen mogen niet roken, ze mogen niet drinken. Ik zeg, waarom is dat dan? Hij zei, omdat het in de Bijbel staat. Ik zeg, dat heb ik nog nooit gelezen. Waar staat dat dan van het roken, dat je niet mogen roken? Hij zei, dat weet ik niet aan mijn hoofd. Zei hij, maar het staat absoluut in de Bijbel, anders was het bij ons niet verboden. I like that. Daar is niet tegenaan te praten. Dus toen waren de gereformeerde dominee en ik even hartelijk eens dat dit toch wel heel erg vreemde gang van zaken was. Het moet in de Bijbel staan, anders was het bij ons niet verboden. Ja. Dus ken je Bijbel, hè? Weet waar het staat. Weet waar het staat.
Ja, Romeinen 10, dat ben ik mee in de war. Dus daar gaat het over. Als zij niet horen over geloof, hoezo?
Precies, precies. Als er niet gepredikt wordt. Dat is waar. 1 Korinther 10, was de Joden een Jood, de Grieken een Griek. En daar zegt hij ook onder de wet van Christus staan. Dat zei ik ook. Ja. Weer geen vraag, meer een opmerking.
Mag ik daarop inhaken? Ik zit nog even aan de anekdote van die meneer te denken. Hoe je dus een sekte binnengeleid wordt en hoe ze over jou gaan regeren. Wat is het dan waar beproefde geest of ze uit God is?
Ja.
Dat is een les die ik van u dan wel mee naar huis neem.
Ja. Als je als jong gelovig...
Dat is het probleem. Je komt dan in de netten terecht van dat soort mensen. Ja, dat is waar. Ja, Jan, ga je gang. Weer een Jan. We hebben iedereen heet hier Jan of Kees. Behalve Mart, die heet Mart. Ga verder, Jan. Als ik een boek in het Engels schrijf, heb ik altijd moeite met het woord bevindelijkheid. Want dat hebben die Engelsen niet. Waarschijnlijk is het ook typisch in Nederland. Oh, de Schotten hebben het ook wel, maar ik weet niet wat. Meestal gebruiken ze dan het woord als experiential of zo. Experience, bevinding. Maar bevinding, daar zit het woord vinden in. Ja. Maar dat is dat wat je vindt, wat je aantreft in je eigen ziel. Ik vind elk christen moet bevindelijk zijn, maar je moet niet doorslaan. Hoe vind je die? Dat wil zeggen, het geloof moet een zaak van je hart zijn. Het moet doorleefd worden, het moet beleefd worden. Ik zei dat straks bij, ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Maar ik heb ooit ook een keer iemand horen zeggen tegen mij, doe die Bijbel nou maar eens dicht. Je moet het hier hebben zitten. En dan ging ik al een beetje te schrikken. Ik weet nog precies wie het was en hoe die heette. Jij kent hem nog heel... Weet jij wie het is? Nee, hè? Dat zal ik straks in de auto vertellen. Maar... Hij was trouwens een thuislezer, dus jullie hoeven niet te denken, was die van, ben ik het heren, ben ik het... Hij was een thuislezer. Maar toen dacht ik, ja, dat is eng. Als je zegt, je moet het hier hebben zitten, dan komen we mee eens. Maar als je zegt, doe die Bijbel nou maar dicht, dan betekent dat dat zijn gevoelens uiteindelijk, zoals bij jou geval, bij dat ik vind, meningen over de Bijbel worden geplaatst, zo kunnen ook gevoelens boven de Bijbel worden geplaatst. Elke bevinding moet getoetst worden aan de schrift. En elke schrift moet vindelijk doorleefd worden. Een van de dingen die mijn jeugd grote indruk op mij maakte was... er is geen bijbeltekst van je kan zeggen dat je hem ooit goed begrepen hebt... als je hem niet in aanbidding teruggegeven hebt aan de Heere God. Dat was door en door bevindelijk. Bevindelijk zou het misschien wat anders uitdrukken, maar het was door en door bevindelijk.
Onze dominee Vreugdenhil van de
Gegentie
heeft...
Kees Vreugdenhil? Ja, dat is een dorpsgenoot van mij. Jazeker. Nou, het is een heel groot dorp, hoor. Het is geen moerkapel, hè?
Weet je, die heeft gezegd, weet je wat bevinding is? Als je onder de preek bevindt dat het woord de waarheid is. Dat was heel mooi.
kunnen wij wel mee eens zijn, hè, als niet Gert Remmers. Ja, maar ja, dan noem je ook een hele goede dominee op. Ja. Ja. Nee, bevinden, het komt van het oude woord bevinden ook. De dingen ervaren dat ze zus of zo zijn. Ja, dus nou ja, doe maar. Het heeft een eigen geschiedenis. Maar bevinding moet ook weer getoetst worden aan het woord. Anders gaan bevindingen een eigen leven leiden. En dan gaat het niet goed. Je kunt op alle mogelijke manieren scheef gaan. Daarom is de kennis van het woord, bevindelijke kennis van het woord, zo belangrijk. Met de streep onder bevindelijk, maar ook onder kennis van het woord. Kennis. Nogmaals, die tekst tegen de Sadduceeën. Jullie kennen de schrift niet, nog de kracht Gods. Daar heb je die mooie spanning tussen die twee. Want die mensen kenden de schrift door en door. Dat was hun vak. Maar hij zegt, jullie kennen de schrift niet echt, want jullie kennen de kracht van God niet. Dat is eigenlijk gewoon zeggen, jullie hebben geen bevindelijke kennis van de schrift. Maar daarmee is de kennis van de schrift niet overboord gegooid, alsof dat niks betekent, want je moet het hier hebben zitten. Nee, laat die Bijbel alsjeblieft open. Yes, sir.
Dat raakte me wat u zei. Iemand zegt, ja, ik vermag alle dingen door God die mijn kracht geeft.
Yes.
En u zei erbij, dat kan je nou alleen zeggen uit ervaring.
Ja.
Is dat nou niet bevinding?
Ja.
Dat je een leven lang dieptepunten meegemaakt hebt waar dat God er was. En dat je door de ervaring heen,
juist,
ben je wel verwond geraakt intussen. En toch zeg je, hij is erbij.
Ja, absoluut, absoluut. Je weet dat je alles van mag, omdat je weet dat in wat voor situatie je ook was, hij er was met zijn kracht en dat je door die kracht in staat was door dingen die anders niet had gekund. Dat weet je uit ervaring. Maar laten we ook daar nou, zie je, daar begint hij weer hoor. Als iemand tegen mij dat zou zeggen, ik vind dat een mooie tekst, dan zeg ik niet van, joh, ik weet dat wel uit. Dan zou ik zeggen, ja, en mag gaan nou maar proberen dat je dat ook in je leven werkelijk mag zelf mag ondervinden. Hè. Dus ik ga ook niemand verbieden om bijbelteksten te citeren. Maar je moet daar wel voorzichtig mee zijn. Het moet wel doorleefd zijn. Het moet wel echt bij je horen. Dat vind ik ook wel een van de mooiere dingen van het ouder worden. Dat is irritant voor jonge mensen. Die horen dat niet graag. Maar het is wel zo natuurlijk. Dat je een ongelofelijke berg ervaring met je meebrengt. Niet dat we geestelijker zijn dan heel veel jonge mensen. Want als ik hun vurigheid en enthousiasme voor de Heer zie, dan kan ik er een heleboel van leren. Maar wel dat ervaring, ook ervaring over jezelf, over hoe je zelf in elkaar zit. Laten we eindigen met Calvijn. Dat is allemaal een mooi slot, toch? Hè? Begin van de institutie. De eerste versie schreef hij toen hij 26 was. Heidelbergse Catechismus is geschreven door iemand die 26 was. Waar zijn de jongelui allemaal mee bezig vandaag aan de dag? Maar ze stierven ook allemaal jong. Maar in elk geval, hij op de eerste bladzijde schrijft hij, godskennis en jezelfkennis gaan hand in hand. Je zult nooit God leren kennen als je niet een zekere mate van zelfkennis hebt. Maar je zult ook jezelf nooit echt leren kennen als je jezelf niet hebt leren zien in het licht van God. Nou, dat is toch mooi? We zijn met Mozes begonnen, we eindigen met Calvijn.